luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen, uit het thema Man en vrouw vervreemd. De aflevering vandaag heeft als titel De verwording van het huwelijk. De meeste van jullie zijn vast wel eens in een trouwdienst geweest in een reformatorische kerk. Daar wordt gelezen uit het huwelijksformulier. In het huwelijksformulier staat onderwijs over het huwelijk, waarom het is en hoe het moet worden ingericht enzovoorts. In dat huwelijksformulier staat ook deze zin. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan. Welke ordinantie is dat? Nu net daarvoor staat, uw man zal over u heerschappij hebben. Dus er staat, je man zal over je heersen. Die ordinantie, dat gebod, die instelling van God, mag je dus niet tegenstaan. Je moet je daar dus aan onderwerpen. Ik heb heel vaak gehoord, dat klopt niet. Er staat iets in het huwelijksformulier wat niet Bijbels is. Die woorden komen uit de Bijbel. Uw man zal over uw heerschappij hebben. Ik zal ze nog een keer voorlezen uit Genesis 3, vers 16, het laatste gedeelte. Dat is het onderwerp van deze podcast. Twee podcasts terug ging het over de eerste helft van vers 16 en nu over de tweede helft. Ik lees Genesis 3, vers 16b. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Dat staat dus in de Bijbel. Toch zijn er mensen die zeggen, wat er in het huwelijksformulier staat, is niet Bijbels. Waarom? Nu, zeggen ze, daar staat ordinantie, instelling van God. Dat is niet waar. Dat klopt niet. Op zich hebben ze daar gelijk in. Hier, Genesis 3, vers 16, is niet een gebod van God, maar een oordeel van God. Het is goed om duidelijk te zien dat dit woorden zijn die te maken hebben met de vloek na de zondeval. In vers 16 tot en met 19 zegt God wat er met de mens gebeuren zal vanwege de zonde. Als er dus staat, hij zal over u heerschappij hebben, dan is dat geen gebod. Hij moet over u heerschappij hebben. Daarom zeggen mensen, dit huwelijksformulier klopt niet. Dat is niet waar, want de opstellers van het huwelijksformulier hebben ook wel heel goed geweten dat dit een deel is van de oordelen van God en niet van de geboden van God. Het waren geen mensen die de Bijbel niet kenden. Wat is er eigenlijk aan de hand? Laten we eens goed kijken naar Genesis 3, vers 16 tot en met 19. Ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt, dan kun je meelezen. In vers 16 staat wat nu het onderdeel is van het oordeel van de vrouw. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht, dus van de zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. In vers 19 staat, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Dat wordt tegen de man gezegd. Dat zijn twee oordelen, maar die passen bij het gebod. Het zijn geen geboden, maar ze passen wel bij de geboden. Later, in 1 Timotheus 2, vers 15, zegt Paulus namelijk dat de vrouw zalig zal worden in kinderen baren. Daar ligt een roeping. Van de man staat op verschillende plaatsen in de Bijbel dat hij moet werken met zijn eigen handen, bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 28. De oordelen van God passen dus bij de roeping die hij geeft aan de man en aan de vrouw. Dat geldt bij dat zwanger zijn en kinderen baren en ook voor het werken, het harde werken. Die oordelen passen bij de roeping. Dat is nu hier ook zo. Het oordeel wat hier staat over de vrouw, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben, past bij de roeping. Dat is wat die schrijvers van het huwelijksformulier bedoeld hebben. Als hier staat, Hij zal over u heerschappij hebben, dan zit daar een ordinantie, een instelling van God achter. God heeft het zo ingesteld dat de man regeert over de vrouw. Dat is niet wat hij hier beveelt. Wat God hier doet, is een oordeel erover uitspreken. Wat bedoel ik daarmee? Hij zegt wat nu eigenlijk hoort bij de roeping van vrouw en man. Hij zegt dat wat nu hoort bij de roeping moeilijk wordt. Het is gebroken, weerbarstig. Je werk is je roeping, zegt God hier tegen Adam, maar dat werk wordt zwaar. In het zweet uws aanschijns. Op allerlei manieren kun je ermee vastlopen. Dat geldt voor het krijgen en dragen van kinderen. Hetzelfde geldt voor het huwelijk. Voor de band tussen man en vrouw. Een band waarin de man en de vrouw van God hun eigen plaats hebben gekregen. Die band wordt moeizaam. Er komen allerlei problemen in dat huwelijk. Dat is wat God hier zegt. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. De band die er is tussen man en vrouw en de orde die er is tussen man en vrouw wordt weerbarstig. Moeilijk en soms hard. Hoe dan? Nu eerst de eerste helft van deze zin. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Dat kun je zo uitleggen. Je verlangen gaat uit naar je man. Je wilt bij je man horen en je man aankleven. Je wilt je aan je man geven, ook seksueel, terwijl je weet, daar komen ook moeiten uit voort. Seksuele gemeenschap betekent ook dat er kinderen komen en dat je al die problemen van zwangerschap en geboorte kan krijgen. Dat was in die tijd soms bijzonder riskant. Het zegt dat je ondanks de zwaarte toch naar je man toe wilt gaan. Het zou kunnen zijn dat dat bedoeld wordt. Hiermee zegt God dan, je kunt aan het oordeel eigenlijk niet ontkomen, al zou je het willen. Je kunt wel denken, ik heb geen zin in al deze moeite van het leven, dus laat ik maar geen kinderen krijgen. God zegt, dat is geen optie. Het zal zo blijven. Altijd weer gaan er mannen naar vrouwen en vrouwen naar mannen toe en daar komen kinderen, met alle moeilijkheden van dien. Zo is het ook bij de man. Hij kan ook wel zeggen, ik heb nu geen zin in zweet, ik heb geen zin in een moeilijk leven. Je moet wel werken, want wie niet werkt, zal ook niet eten. Wij leven in deze wereld en alle goede dingen gaan vergezeld met moeilijkheden. Daar kunnen we niet aan ontkomen. We kunnen het wel proberen. De moderne techniek helpt ons er een beetje bij. Het lijkt er dan ook op dat de moderne techniek eigenlijk zijn best doet om te zorgen dat het leven met dat oordeel helemaal niet meer nodig is. Het zware werk gebeurt door robots. En het bevallen kan tegenwoordig heel gevoelloos gebeuren, bijvoorbeeld met een ruggenprik. In Amerika is dat laatste al heel gewoon. Zo kunnen steeds meer middelen gevonden worden om de moeite en de zorgen eruit te halen. Uiteindelijk zal het er altijd blijven, want de nood is er. Je zou het misschien nog anders kunnen uitleggen. Dat lijkt me eigenlijk waarschijnlijker. Daarvoor kijk ik even een hoofdstuk verder. Ik hoop dat je je Bijbel er nog bij hebt. In Genesis 4, vers 7 spreekt God tot Kaïn. In de tweede helft van het vers staat zijn begeerte. Dus de begeerte van de zonde. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. Die zonde probeert je als het ware te pakken te nemen, zegt God tegen Kaïn. Denk erom. De zonde ligt op de loer. Aan de andere kant zegt hij, gij zult over hem heersen. Dat betekent, je moet die zonde eronder houden. Als je het zo bekijkt, dan is begeerte een zaak van verleiding. Die zonde wil jou verleiden. Jij moet die zonde onderdrukken. Snap je het? In Genesis 4, vers 7 staat dus: de zonde wil jou verleiden en jij moet de zonde onderdrukken. In het Hebreeuws zijn het precies dezelfde woorden die hier gebruikt worden in vers 16. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Dus u probeert uw man te verleiden en uw man gaat u onderdrukken. Dan gaat het hier dus precies verkeerd. Kijk, dat verlangen van een vrouw kan goed zijn, maar als het hier is zoals het hier lijkt te zijn, u wilt uw man verleiden, dan wordt het lelijk. In plaats van een liefdevolle aantrekking, wordt het een zondige verleiding. Zo blijkt het hier ook te zijn. Later, in de eerste hoofdstukken van Spreuken, werkt Salomo heel erg uit hoe verleidelijk een vrouw kan zijn en hoe ondermijnend de verleidelijke kracht van een vrouw kan zijn voor de zuiverheid en reinheid van een man. Dat vinden we in deze tijd niet fijn om te horen, maar ik hoop dat je voelt dat het echt waar is. Vrouwen en meisjes kunnen mede de oorzaak zijn van problemen van de man. Ik zeg mede oorzaak. Je kunt nooit zeggen, ja, ik heb mij laten gaan, maar dat komt allemaal door haar, want zij is zo verleidelijk en uitdagend. Dat kun je nooit zeggen. Het is intussen wel waar dat heel veel vrouwen, als het ware, een seksueel valstrik worden voor de man, waardoor het huwelijk lelijk wordt. Mannen gaan het huwelijk in met een heel verkeerd beeld van vrouwen. Mannen gaan het huwelijk in terwijl ze al met heel veel vrouwen een relatie hebben gehad. Vrouwen gaan het huwelijk in en ze proberen de man te behagen. Je probeert er voor je man te zijn en dat doe je op een verkeerde manier door hem te verleiden en door je lichaam te geven in plaats van je liefde. Iets wat heel mooi is, een vrouw die er wil zijn voor haar man, de lichamelijke aantrekkingskracht die God gemaakt heeft, kan op zo'n manier verworden tot een verwoestende kracht. Datzelfde geldt nu andersom. Nu moeten mannen niet denken, vrouwen zijn fout, alleen. Nee, de verwoestende kracht van mannen is net zo groot. Hij zal over u heerschappij hebben. Hij wil u onderdrukken. Daar geldt ook, het bederf van het beste is het slechtste. Wat God zo mooi gemaakt heeft, maken wij zo lelijk. Dat geldt dus voor die aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht, maar dat geldt ook voor het regeren, voor het leidinggeven van de man. Dat heeft God ook zo mooi gemaakt. Zoals Adam er was voor zijn vrouw en het hoofd was in zijn huwelijk in het paradijs, zo zou het zo goed kunnen zijn. Het wordt zo lelijk en soms zo gevaarlijk. Wat ik net zei, een vrouw kan gevaarlijk zijn voor een man. Zo geldt het hier. Een man kan gevaarlijk zijn voor de vrouw en dan met name hier, op dit punt. Een man kan zo hard zijn. Er zijn zoveel vrouwen die onderdrukt worden. Ook, en misschien wel juist, in het huwelijk. Dan hebben we het over een man die zijn vrouw gebruikt voor zichzelf. In het dagelijks leven, maar ook in de geslachtsgemeenschap, wat dus geen gemeenschap meer is. Hier zien we een vrouw die als het ware een seksslavin geworden is en een man die tegen haar zegt, ik ben sterker dan jij, jij moet maar naar mij luisteren. Wat bedoeld is als een liefdevol leiding geven, wordt tirannie. God zegt, zo zal het dus gaan in huwelijken en in heel de menselijke relatie en hoe de man en vrouw tegenover elkaar staan. Het zou zo mooi kunnen zijn, maar het gaat zo vaak mis. Er zal zoveel lelijkheid en moeilijkheid en in nood komen, dat hebben de man en de vrouw zelf over zich heen gehaald, want de vrouw heeft de man verleid. De man heeft de vrouw niet liefdevol geleid toen ze aten van die vrucht. Daarmee hebben ze dus over zich heen gehaald wat wij elke dag zien. Sommigen moeten dit zo schrijnend ervaren. Je kunt dan wel begrijpen dat mensen zeggen, zo moet het niet meer zijn, het moet anders. Wij doen er niet meer aan, bijvoorbeeld als het gaat over heerschappij. Als vrouwen ervaren dat mannen hen onderdrukken, als in huwelijken mannen tirannen worden, dan zeggen we, daar stoppen we mee. We werpen dit juk van ons af. Dat is te zien in de emancipatiegolf. Er is geen verschil meer tussen man en vrouw. De man als hoofd van het gezin? Nee, dat is fout. Dat is tyranniek. Nee, dat is geen tyranniek. De manier waarop wij het doen, dat kan inderdaad helemaal fout gaan. Als je het dan van de weeromstuit verwerpt, ga je aan de andere kant de mist in. Daarom zegt het huwelijksformulier ook, deze ordinantie, deze instelling van God, moet je niet verwerpen. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, je zou dit zo snel kunnen doen, je zou zo snel geneigd kunnen zijn om het te verwerpen, want het is zo'n misvorming geworden. Die ordinantie van God is in onze zondige handen zo lelijk geworden. We zouden hem van de weeromstuit aan de kant willen gooien, en dat moeten we nou juist niet doen. God zegt, de man is het hoofd van de vrouw en dat blijft zo. Dat is zo goed als de man leert om te heersen zoals het moet en de vrouw leert om te buigen zoals het moet. Misschien heb je wel een Bijbel voor je liggen waarin ook tekstenwijzingen staan, zoals een Bijbel met kanttekeningen of een Bijbel waarin met kleine lettertjes tekstenwijzingen staan. Dan zie je hier bij vers 16 ook een heleboel teksten staan. 1 Korinthe 14, vers 34, 1 Timotheus 2, vers 11 en 12, Titus 2, vers 5, 1 Petrus 3, vers 6. Je zou kunnen wijzen op Colossense 4 of op Efeze 5. Op veel plaatsen in de Bijbel, en zeker ook in het Nieuwe Testament, wordt gezegd dat de man het hoofd is en dat de vrouw gehoorzaam moet zijn, onderdanig. Dat is niet ouderwets, maar heel Bijbels. Weet je wat nu mooi is om te zien? Als je bij al die teksten kijkt, dan staat er nergens een opdracht aan de man om te heersen. Er staat wel naar de vrouw toe, wees gehoorzaam. Er staat echter niet een gebod voor de man. Wees de baas, houd haar eronder, zorg dat zij gehoorzaam is. Dat staat er niet. Het meest duidelijk zie je het in Efeze 5. Daar wordt het heel uitgebreid beschreven. Er wordt dus tegen de vrouw gezegd dat ze onderdanig moet zijn. Wat wordt er dan tegen de man gezegd? Dat hij vol liefde moet zijn. Dat hij in liefde zichzelf moet geven. Dat is de enige weg uit het oordeel van deze tekst. Het oordeel dat God geeft in de weg van de zonde. We moeten daar niet een andere zonde tegenover stellen. Dus dat we het van ons afgooien en zeggen, ik wil niet meer naar God luisteren. De weg is, buigen voor God, erkennen dat wij het oordeel over ons gehaald hebben, dat wij het huwelijk vernielen en dat wij als man geneigd zijn om een tiran te worden. We moeten erkennen dat wij als vrouw geneigd zijn om een verleidster te worden. Zo heeft God het niet bedoeld. Buig daar maar voor. Erken dat en vraag om vergeving. Vraag om Gods leiding om anders te mogen zijn. Vraag om als vrouwen en meisjes niet verleidelijk te zijn, maar wel volgzaam, om niet de man te verleiden, maar om jezelf te laten leiden. Vraag als man om je niet te laten verleiden, maar om te leiden en niet als eigen baas, niet je vrouw of vriendin te laten lijden met een lange ei, maar haar lief te hebben, voor haar te zorgen, jezelf voor haar over te hebben. Ik zal er nu niet veel over zeggen. Een volgende podcast zal misschien wel gaan over Efeze 5. Dan komen we er nog uitgebreider op terug. Toch wil ik kort aanwijzen wat dan de uitweg daarvoor is. Wat is nu de uitweg van deze vloek? Dat is altijd alleen de genade. Overal in de Bijbel staat dit tegenover het oordeel. De barmhartigheid staat tegenover de wet, tegenover het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft de vloek op zich genomen, ook deze vloek. Toen hij aan het kruis hing, heeft hij alle nood gedragen. De pijn die in huwelijken wordt ervaren, de schuld die we bij ons dragen, heeft Hij op zich genomen. Hij heeft het grote antwoord gegeven. Hoe dan? Hij heerst, Hij regeert, maar niet als een tiran, maar als de meest liefdevolle koning. Er is nooit iemand met zoveel liefde geweest in het regeren. Hij geeft zichzelf. Zie op Jezus, het hoofd van zijn kerk, die alles voor zijn kerk over heeft. Jezus Christus regeert. Hij regeert krachtig en tegelijkertijd zo zacht, zo liefdevol, zo wijs. Ik zou zeggen, lees Psalm 72 daar eens bij. Christus leert ook wat het nu is om liefdevol te gehoorzamen. Hij leert het aan zijn kinderen om in alle liefde naar Hem te luisteren en te zeggen, Heere, zegt U het maar, ik wil volgen, ik wil met U meegaan en zo dicht mogelijk bij U blijven. Zegt U maar waar we heen gaan, zegt U maar wat goed is. Zo kan een vrouw ook leren achter haar man aan te komen, ziende op Jezus. Ook als die man niet zoveel op Jezus lijkt. Ook als die man soms zo hard kan zijn, ook als die man soms niet zo verstandig is en je denkt, ja, maar ik heb meer verstand dan mijn man. Draag hem op aan de Heere. Ik heb geen oplossing voor alle situaties. Dat wil ik er ook bij zeggen. Als er echt een noodsituatie is en je gevaar loopt, trek aan de bel. Als je merkt dat het echt niet meer werkt in het huwelijk, je loopt misschien nog geen gevaar, maar samen kom je er niet uit, zoek ook hulp. Als ik zeg, ga ermee naar de Heer Jezus toe, bedoel ik niet dat je geen mensen nodig hebt. Ik hoop wel dat je te alle tijden leert, we hebben de Heer Jezus nodig, zowel als het moeilijk is in je huwelijk, als wanneer het goed gaat in je huwelijk. We hebben Hem altijd nodig om van Hem te leren gehoorzaam te zijn. Waar ik het wat minder over gehad heb, het eerste deel, tot uw man zal uw begeerte zijn, dat wordt opgelost bij de Heer Jezus. Dit woord begeerte staat hier in Genesis 3, vers 16, maar ook in Genesis 4, vers 7. Het staat daarnaast nog een keer in de Bijbel, namelijk in Hooglied 7, vers 11. Daar wordt zo mooi gezegd, Zijn genegenheid is tot mij. De bruid en de bruidegom spreken in tere liefde tot elkaar. Je weet het wel, hè? Het Hooglied is een beeldspraak over de Heer Jezus en zijn kerk. Daar wordt gezegd, Zijn genegenheid, zijn begeerte is tot mij. Hij verlangt naar mij en ik verlang naar hem. Dat is toch een groot wonder? Als de Heere ervoor wil zorgen dat deze woorden als het ware bijgestuurd mogen worden, dat het verlangen uitgaat naar de Heere, dan probeer je niet meer elkaar te verleiden. Dan ga je allebei naar elkaar verlangen en dan probeer je er echt voor elkaar te zijn en zo dicht bij elkaar te komen. Ik hoop dat je huwelijk, als je dat mag hebben of als je er naartoe leeft, hierop mag lijken, dus op het huwelijk van Christus en zijn kerk. Misschien heb je dat wel. Je bent niet getrouwd en je zou misschien wel een vriend willen. Je hebt momenten gehad dat je probeerde te flirten en een jongen of een man probeerde te verleiden. Je voelde het. Dit kan niet en dit mag niet. Het hoeft ook niet. Daar word je niet gelukkig van. Je haalt daardoor alleen maar meer de nood over je heen en maakt het probleem alleen maar groter. Ik hoop dat je zo ver mag komen als wat er staat in Hooglied 7, vers 11, Zijn genegenheid, zijn begeerte is tot mij. Mijn begeerte gaat naar Hem uit. Hij is mijn allerliefste. Vanuit de liefde tot Hem leer je ook liefde voor elkaar. U heeft geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen.